Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen wij deze dienst vervolgen, gemeente, door te zingen Psalm 136, vers 1, loof de Heer, want hij is goed. En ook vers 8, aan de zon schonk Gods gezag de opperheerschappij bij dag. Nou, dat hebben we ervaren in de achterliggende warme week. Wij zingen Psalm 136, vers 1 en 8. Ons nu voor de spiegel van Gods wet, waarna we zingen Psalm 119, vers 2, die was van het kwaad, niet in de zonde leeft, maar zijn gang stiert naar 's Heere wetten. En wat er volgt in Psalm 119, vers 2, dat zingen we nadat wij geluisterd hebben naar de heilige wet van de Heere, onze God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult uw woorden niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijveren God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden geslachten degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En Christus, die de wet vervuld heeft, heeft die zo samengevat. Gij zult liefhebben de Heer uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Wij willen nu de Heere bidden om zijn zegen en we doen voorbeden voor Jorian en Elsbeth Boer, baanhoek 367 te Sliedrecht, waar opnieuw zeer ernstige zorgen zijn rondom de zwangerschap. Ze hebben te horen gekregen dat hun kindje niet levensvatbaar is. We willen hen in het bijzonder aan de Heere opdragen. Laten wij bidden. Heere, grote koning, trouwe vader, u brengt ons hier samen in dit kerkgebouw. En we danken u, Heere, dat u het bent die ons de gelegenheid geeft om als gemeente geschaakt te zijn rond dat heilige en onfeilbare woord. We hebben het zo nodig. En heeft zo net uw wet geklonken. En dan moeten we belijden, Heere. Wij kunnen voor u niet bestaan. Want u eist van ons dat we op uw woord gestadig letten. En dat we verkleefd zijn aan uw wil. En dat we zo in uw wegen wandelen, ijverig. En niet zo nu en dan, maar standvastig en elke dag en elk uur. En dat is uw eis, Heere. Maar dan komen we met lege handen tot u. Met handen vol schuld. Als we zien op onszelf in de achterliggende week, Heere, wie zijn wij voor u? Maar wij komen toch tot u, omdat u zelf een weg hebt gegeven. Als dat niet zo was, Heere, dan had het geen zin om tot u de toevlucht te nemen. Maar u hebt uw Zoon gegeven, juist voor zondaren en zondaressen. En hij heeft uw wil volkomen gedaan. Ja, hij heeft zichzelf gegeven tot in de dood. En zijn bloed zal ook deze morgen druppelen van de kansel. O geef, dat er een druppel zal vallen in ons aller hart. En dat we vertroost en verblijd zullen worden, ziende op Jezus. Dat we opnieuw ons aan Hem mogen overgeven. En als een arme zondaar schuilen bij Hem. En Heer, als dat nog nooit gebeurd is, laat het dan in deze dienst gebeuren. Wij kunnen het niet zelf. We kunnen onszelf er niet brengen. En het ergste is wel dat we het niet willen. Maar trek ons met koorden van liefde. En laat ons genoeg hebben aan het volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar wilt u ons ook leiden door uw woord en geest. Om met u te leven, om achter u aan te gaan. We leven in zo'n ingewikkelde tijd wat dat betreft. Er komt zoveel op ons af. Op de jongeren. Heer, u weet ook hoe dat voor hen is. Misschien verlangen ze wel om voor u te leven, maar het komt er niet van. Het lukt niet, het gaat niet. Help hen. En betoon dat u de sterkste bent. Dat u sterker bent, o Heilige Geest, dan de tijdgeest. En laat ook juist de jongeren volstandig in uw wegen gaan. Maar dat bidden we ook voor volwassenen, ouderen, voor iedereen hier. Want die tijdgeest beïnvloedt ons allemaal. We ademen die in. En we hebben allemaal ons hart tegen. Maar Heere, laat uw woord krachtig zijn. En laat uw geest dat woord zegen aan onze ziel. Om zo gevormd te worden naar het beeld van de Heer Jezus Christus. En dat we niet alleen zullen weten van rechtvaardiging. De rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. Maar dat wij ook zullen weten van heiliging. Nee, niet dat wij daar trots op zijn. Die heiliging van onszelf. Maar dat we wel mogen geloven dat u ons elke dag een heel klein stapje verder brengt. Omdat u leeft. En omdat u, Heer Jezus, een zondaar, een zondares, niet dezelfde laat zijn. Maar vernieuwd. Ga zo door met uw werk in het midden van de gemeente. En Heere, dan is het ook een bijzondere dienst voor onze broeder de Kat, voor zijn vrouw en de familie die hier ook gekomen is om deze dienst mee te maken. Heere, wilt u in het bijzonder met onze broeder zijn? Als hij zijn ja-woord zal geven voor uw heilige aangezicht, wilt u geven dat hij op u zal zien en dat hij het van u zal verwachten? Want zonder u kan het niet. Het is zo'n gewichtig moment ja te zeggen om de dienst van het diakenschap op te nemen. Het kan niet zonder u, Heere, maar geeft u hem kracht, moed, liefde. Liefde tot u, liefde tot uw woord, liefde tot de gemeente. Ja, zo bidden we, stel hem tot een rijke zegen. En mag hij ook in deze dienst ervaren, dat u hem nabij bent. Heere, zo bidden we voor in ieder van ons. U kent onze harten. U weet van nood en verdriet. Dan bidden we in het bijzonder voor Jorian en Elsbeth Boer. Ach Heere, wat beproeft u hen? Als in het verleden zij dit al mee moesten maken. En ze hun geliefde dochter Rodé aan u terug moesten geven. En nu opnieuw. O, ondersteun hen, Heere. En draag hen erdoor. Waar zij niet weten hoe het moet. Wilt u zelf nabij zijn. En Heere, mag het zijn dat ze zich helemaal aan u zullen overgeven. En iets van vertrouwen mogen oefenen op u. Die grote God, die in Christus toch onze getrouwe Vader wilt zijn. Gedenk aan hen, Heere. En wees ook met de grootouders. U weet ook wat het bij hen allemaal teweeg brengt. Ontfermt u zich ook over hen. En mogen ze zich gedragen weten door u. En door het gebed van de gemeente. Heere, wees zo met een ieder die hier zit met een gebroken hart. Als er rouw is. Verdriet. Als er ziekte, psychisch lijden kwam. En het zo donker kan zijn. Geef toch een streep licht. Geef toch een oog om op u te zien. En mogen we in alle voorspoed dankbaar zijn. Om zo ons leven te leven. Dicht bij u. Hoe het dan ook gaat. Wees zo in ons midden, Heren. Wees ook met hen die thuis verbonden zijn. En geef een goede en zegenrijke dienst. We hebben dat niet verdiend, maar we bidden het. Uit genade. Alleen om Jezus wil. Amen. Wij openen Gods woord in 1 Korinthe 7. En daarvan lezen we eerst vers 6 tot en met 9. En vervolgens vers 17 tot en met 38. 1 Korinthe 7 dus, eerst vers 6 tot en met 9. En dan lezen we verder bij vers 17. En daar luidt het woord van de Heere tot ons als volgt. 1 Korinthe 7, vers 6. Doch, dit zeg ik uit toelating, niet uit bevel. Want ik wilde dat alle mensen waren gelijk als ik zelf ben. Maar een iegelijk heeft zijn eigen gave van God. De een wel al dus, maar de ander al zo. Doch ik zeg de ongetrouwde en de weduwe, het is hun goed indien ze blijven gelijk als ik. Maar indien ze zich niet kunnen onthouden dat ze trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden. We lezen verder in vers 17. Doch gelijk God aan een iegelijk heeft uitgedeeld, gelijk de Heere een iegelijk geroepen heeft, dat hij al zo wandelen. En al zo ordineer ik in al de gemeenten. Is iemand besneden zijnde geroepen? Die laten zich geen vooruit aantrekken. Is iemand in de vooruit zijnde geroepen? Die laten zich niet besnijden. De besnijdenis is niets. En de vooruit is niets. Maar de onderhouding van de geboden Gods. En iegelijk blijven in die beroeping waar hij in geroepen is. Zijt gij een dienstknecht zijnde geroepen? Laat u dat niet bekommeren. Maar indien gij ook kunt vrij worden, gebruik dat liever. Want die in de Heere geroepen is, een dienstknecht zijnde, die is een vrijgelatene des Heeren. Desgelijks ook die vrij zijnde geroepen is, die is een dienstknecht van Christus. Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknechten der mensen. Een iegelijk waarin hij geroepen is, broeders, die blijven in hetzelfde bij God. Aangaande nu de maagden heb ik geen bevel van de Heere, maar ik zeg mijn gevoelen als die barmhartigheid van de Heere gekregen hebben om getrouwd te zijn. Ik houd aan dit goed te zijn, om de aanstaande nood, dat het, zeg ik, de mens goed is, al zo te zijn. Zijt gij aan een vrouw verbonden, zoek geen ontbinding. Zijt gij ongebonden van een vrouw, zoek geen vrouw. Maar indien gij ook trouwt, gij zondigt niet. En indien een maagd trouwt, ze zondigt niet. Doch dezulken zullen verdrukking hebben in het vlees. En ik spaar u. Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is. Opdat ook die vrouwen hebben zouden zijn als niet-hebbende. En die wenen als niet-wenende. En die blij zijn als niet-blijzijnde. En die kopen als niet-bezittende. En die deze wereld gebruiken als niet-misbruikende. Want de gedaante deze wereld gaat voorbij. En ik wil dat gij zonder bekommernis zijt. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen van de Heere, hoe hij de Heere zal behagen. Maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen van de wereld, hoe hij de vrouw zal behagen. Een vrouw en een maagd zijn onderscheiden. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen van de Heere, opdat zij heilig zij, beide aan lichaam en aan geest. Maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen van de wereld, hoe zij de man zal behagen. En dit zeg ik tot uw eigen voordeel. Niet opdat ik een strik over u zou werpen, maar om u te leiden tot hetgeen wel voegt en bekwaam is om de Heere wel aan te hangen, zonder herwaarts en derwaarts getrokken te worden. Maar zou iemand acht dat hij ongevoeglijk handelt met zijn maagd, indien zij over de jeugdige tijd gaat, en het al zo moet geschieden, die doet wat hij wil, hij zondigt niet, dat ze trouwen. Doch die vaststaat in zijn hart, geen noodzaak hebbende, maar macht heeft over zijn eigen wil, en dit in zijn hart besloten heeft, dat hij zijn maagd zal bewaren, die doet wel. Alzo dan, die haar ten huwelijk uitgeeft, die doet wel. En die haar ten huwelijk niet uitgeeft, die doet beter. Tot zover de lezing uit het woord van God. En ik kan me voorstellen, gemeente, dat dit wat uitleg vraagt. Nou, daarvoor zijn we hier ook samengekomen. Dus dat volgt straks in de preek. Wij gaan eerst samen zingen uit Psalm 25. We zingen vers 8 en vers 9. Dan heb ik nog de volgende afkondigingen voor u. Na afloop van de dienst kunt u diaken de Kat de hand drukken en hem God zegen toewensen. Dat zal hier voor de kansel plaatsvinden. En om dat in goede orde te laten verlopen, kunt u bij de kerkenraad aansluiten vanaf de kant van Giessen. Huwelijksbevestiging en inzegening is aangevraagd door Leander de Vries, Koekoekstraat 39 te Gouda, en Gejanne Drinkwaard, parallelweg 56 te Hardingsveld Giessendam. Ze hopen op 19 juli te trouwen. De huwelijksdienst is om 4 uur in de dorpskerk van Kesteren. Voorganger in deze dienst is dominee A. Kos. Indien er wettige bezwaren zijn tegen dit huwelijk, dan kunnen deze binnen 3 dagen schriftelijk gemotiveerd en ondertekend ingediend worden bij de scriba van de kerkenraad. Wat betreft de collecte, de eerste is bestemd voor eredienst en pastoraat, de tweede is voor de kerkvoogdij en de derde is voor de plaatselijke diaconie. Thuis kunt u de gaven digitaal overmaken. De Heere zegene u en uw gaven. Laten we zingen Psalm 25 vers 8 en 9. Gemeente, tot nu toe ging het in de preken over huwelijk en seksualiteit erg veel over het samen zijn. Het huwelijk, man, vrouw, samen. Ik kan me voorstellen dat dat voor sommigen van u best wel moeilijk was. Voor weduwen, weduwnaren. Zij die hun huwelijk stuk zagen lopen. Alleenstaande of singles, hoe u zichzelf ook zou typeren. Moeilijk om dat onderwijs te horen. Want wat moet je daar toch mee als je jezelf alleen bent? Nou, deze morgen gaan we het daarover hebben. Hoe moeten we volgens Gods woord nu aankijken tegen alleen zijn? Hoe moeten we daarmee omgaan? En dan is het vanmorgen misschien even andersom. Hè? Als je getrouwd bent en dan zit je hier en dan denk je, maar wat moet ik daarmee? Maar we zijn samen gemeente. Hè? Het gaat niet alleen om onszelf. Heel goed om te horen hoe het voor een ander ligt en wat de Heere tegen een ander zegt. En bovendien zullen we merken, gemeente, dat er voor ons allemaal een belangrijke boodschap ligt in het onderwijs van Paulus in 1 Korinthe 7. In deze preek zal ik vers 6 tot en met 9 en 17 tot 38 grofweg uitleggen. Ik kan natuurlijk niet elke zin uitleggen, dat begrijpt u, maar toch de kern. En die kern die vinden we in vers 7. Dus dat vers zou ik nog een keer willen lezen met u. 1 Korinthe 7, vers 7. Waar Paulus schrijft, geïnspireerd door de Heilige Geest. Want ik wilde dat alle mensen waren gelijk als ik zelf ben. Maar een iegelijk heeft zijn eigen gave van God. De een wel aldus, maar de ander alzo. Het thema van de preek is geroepen tot single. Geroepen tot single. Ik heb geen punten vandaag. Die heb ik trouwens wel, maar daar moet u er goed bij blijven, want dan hoort u toch wel wat punten langskomen. Nou, we hebben dat lange hoofdstuk gelezen, bijna helemaal. En u heeft gemerkt, het is nog niet zo eenvoudig om Paulus te begrijpen. Toch? Wie van ons zegt, nou ja, hij bedoelt dit, hij bedoelt dat. Ik niet. Ik vind het best wel moeilijk om te begrijpen. Paulus gaat er op allerlei specifieke situaties in en dat maakt het wat ingewikkeld. En daarom lijkt het me goed om eerst dit hoofdstuk eens samen te vatten, zodat we er wat grip op krijgen. Wat zegt Paulus nu in 1 Korinthe 7? Vier dingen. Allereerst, het is goed om te trouwen. Vervolgens, het is goed om niet te trouwen. In de derde plaats, blijf waar je bent. Of je nou getrouwd bent of niet. En ten vierde, persoonlijk, zegt Paulus, geef ik de voorkeur aan ongetrouwd zijn. Nou, deze punten ga ik in de preek verder uitwerken. En dat eerste punt is niet zo ingewikkeld, hè, gemeente. Het is goed om te trouwen. Gemiddeld genomen denken we er vandaag de dag in de kerk zo over. Ja, het is wel waar dat je de teleurgesteld in kunt raken in dat getrouwde leven, gehuwd zijn, door een verkeerde partnerkeus, een zwaar huwelijksleven, door een echtscheiding. En toch zullen de meesten van ons met het badwater het kind niet weggooien. We zullen zeggen, op zichzelf is het goed en het is mooi om te trouwen, toch? Dat is het eerste punt wat Paulus maakt. Het is goed om te trouwen. En daar hebben we het eigenlijk al over gehad, dus daar ga ik ook niet langer bij blijven stilstaan. Maar die tweede stelling, dan gaan we naar die tweede, die is wel moeilijker voor ons, denk ik. Het is goed om niet te trouwen. Is dat zo? Ja, Paulus zegt dat helemaal aan het begin van het hoofdstuk. Als u kijkt naar vers 6... Daar zegt Paulus, doch dit zeg ik uit toelating, niet uit bevel. Dan verwijst hij terug naar vers 5, waar het ging over de mogelijkheid om als man en vrouw geen seksuele omgang te hebben. Paulus zegt, nou daar pleit ik niet voor, maar het is een soort tegemoetkoming richting jullie, Corinthiërs. En daar voegt hij aan toe in vers 7, want ik wilde wel dat alle mensen waren gelijk als ik zelf ben. Maar en ieder heeft zijn eigen gave van God, de een zus en de ander zo. En let op, Paulus heeft het hier niet over de gave der onthouding. Zo kunnen we het opvatten, hè? Alsof je een bijzondere gave van God moet hebben om je te onthouden, om alleen te blijven. Ons huwelijksformulier heeft het daar ook over, de gave van de onthouding. Als je die hebt, moet je niet trouwen. Als je die niet hebt, moet je wel trouwen. Paulus bedoelt het hier anders. Het gaat hier over het feit dat wij onze levensomstandigheden altijd mogen zien als een geschenk van God. Of we nu wel getrouwd zijn, of dat we niet getrouwd zijn. Ben je getrouwd? Geschenk van God. Al denk je soms, waar ben ik ooit aan begonnen? Geschenk van God, zegt Paulus. Ben je niet getrouwd? Geschenk van God. Ook al denk je soms, alsjeblieft, Heere, laat er snel iemand op mijn pad komen. Een man, een vrouw, met wie ik gelukkig word. Geschenk van God, zegt Paulus. En misschien heeft u het er wel vreselijk moeilijk mee? Nog steeds alleen? Al zoveel jaren nog steeds. En zoveel mensen om je heen trouwen. Zoveel mensen om u heen kwamen inmiddels tot een huwelijk. En u nog steeds alleen. Of weer alleen. Uw geliefde man of vrouw overleed. En u was weer alleen. Je man, je vrouw verliet je. Gescheiden. Weer alleen. Wat kun je dan? Kribbig worden. Boos. Verdrietig. Op mensen om je heen. Je houdt ze maar wat op afstand. Want die zijn allemaal gelukkig. En ik niet. Op God. En misschien nu ook wel, nu u dit hoort. Geschenk. En ieder heeft zijn eigen gave van God. De een zus en de ander zo. Geschenk, zeg je? Hoe kan dat nou, Heere? Hoe durft u dat te zeggen tegen mij? Oh, dan zegt de Heere vanmorgen tegen u. Ja, hij stelt u een vraag. Gelooft u in het lot? Of gelooft u in God? Bent u een heiden die in het lot gelooft? Het gaat zoals het gaat. Of geloof je dat ik, die grote schepper van alle dingen, die ook jou hebt gemaakt, je leven leidt? En dat ik dit allemaal heb toegelaten, heb laten gebeuren. En dat ik er een doel mee heb. Wie mag weten door genade een vader in de hemel te hebben? Door Christus. Die mag de omstandigheden waarin die verkeert zien. Als een gave, ja, en als een opgave. Ja, allebei. Een gave en een opgave. En zeker, die omstandigheden kunnen heel verdrietig zijn. Je kan het er moeilijk mee hebben, maar als je mag zien op de Heere die het zo heeft geleid, dan kun je toch de rust ervaren, gemeente. Dan kun je rust ervaren. Beveel gerust uw wegen, al wat u het harte deert, der trouwe hoede en zegen aan hem, die het al regeert. Die wolken, lucht en winden, wij spoor en loop en baan zal ook wel wegen vinden waarlangs jouw voet zal gaan. Toch? Of geloof je dat niet? Het is er niet altijd in het hart van de gelovigen. Misschien moeten we wel zeggen, het is er vaak niet. Verdrietig, hè? Het is er vaak niet. Maar het is er wel altijd. Zodra je gelooft, dan is die rust er. Die overgave. En dan ben je het eens met Paulus in vers 8. Als hij zegt, ik zeg de ongetrouwde en de weduwe, het is hun goed. Indien ze blijven gelijk als ik. Het is toch goed. Het is goed voor mij. Heilig, tevreden. In God. Maar, zegt Paulus, vers 9, indien ze zich niet kunnen onthouden dat ze trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden. Nou, dat is heel realistisch van Paulus, vindt u niet? Hij weet wel dat niet iedereen alleen kan zijn. Dus wat dat betreft verheerlijkt hij het alleen zijn niet. Dan kun je maar beter trouwen dan branden, zegt hij. Met dat branden wordt waarschijnlijk hier bedoeld het branden van begeerte. Paulus zegt dus, als je er nou heel veel moeite mee hebt, dan mag je uitzien naar een huwelijk, naar een relatie. Als je er heel veel moeite mee hebt om alleen te zijn, dan is het ook goed om te trouwen. Dan slaan we een stukje over en dan komen we bij vers 17 tot 24. Daar verdedigt Paulus de derde stelling. En wel de vier punten, vier stellingen. Het is goed om te trouwen. Het is goed om niet te trouwen. Daar hebben we het over gehad. En de derde stelling van Paulus is, blijf waar je bent. Of je nou getrouwd bent of niet. Daar gaat hij op in dat gedeelte vanaf 17. En daar geeft Paulus twee sterke voorbeelden. Hij zegt tegen die christenen, mannen onder jullie, zijn jullie besneden? Het maakt helemaal niet uit of dat nou wel zo is of dat het niet zo is. Het geeft niet. Nou, dat was in die tijd heel wat om dat zo te zeggen, want het was een thema. Er werd over gestreden. De een dacht er zo over en de ander dacht er zo over. Sommigen zeiden, ook heidenen moeten zich laten besnijden om bij Gods volk te horen. Paulus zegt, het is niet belangrijk. Vers 19, de besnijdenis is niets. De vooruit is niets. Maar waar het om gaat is de onderhouding van de geboden van God. Daar gaat het om. Dat is wel belangrijk. Of je Gods wet houdt. Dat is het eerste voorbeeld, de besnijdenis. Tweede voorbeeld is de slavernij. Paulus zegt, ben je een slaaf of ben je vrij? Nou, weer zo'n aangelegen thema hè, uit die tijd. Ze waren er volop in de eerste christengemeente slaven. En dan moeten we er niet zo'n beeld bij hebben als slavernij een paar eeuwen geleden. De vorm van slavernij in die tijd was echt anders. Slaven werden in het Romeinse Rijk best goed verzorgd over het algemeen. Maar toch, je bent toch liever vrij. Paulus zegt, slaaf of vrij, het maakt ten diepste niet zoveel uit. Weet je wat het toe doet? Dat je vrij bent in Christus. Waar je vast zat in de klauwen van Satan, dat je bevrijd bent door hem. En dat je tegelijk een slaaf van de Heer Jezus bent geworden. Dat gaat altijd samen op, hè? Als je wordt bevrijd, dan word je tegelijk een dienaar van Christus. En daar gaat het om, zegt Paulus. Nou, dan lijkt het alsof hij allerlei andere dingen gaat bespreken in 1 Korinthe 7, maar u voelt wel aan dat Paulus hiermee een punt wil maken wat te maken heeft ook weer met dat ongehuwd zijn. Paulus zegt, of je nou getrouwd bent, of je bent niet getrouwd. Lieve mensen, het maakt helemaal niet uit. Het doet er niet toe, ten diepste. Ten diepste. Laten we dat er wel bij zeggen. Want het blijft staan, hè, dat het moeilijk kan zijn. Maar ten diepste, zegt Paulus, maakt het niet uit. Als je maar... Nou? Wat? Waar gaat het om? Jongens en meisjes, waar gaat het om in je leven? Waarom zijn jullie op deze aarde? We hebben het vaker over gehad, toch? Dat weet je wel, toch? Waarom ben je geboren? Waarom ben je hier? Om voor God te leven. Paulus zegt, als je maar een kind van God bent. Als dat maar gebeurd is, dat je waar je van nature vast zat. In banden van zonde, van Satan. Bevrijd bent geworden door Christus. En als je je vrijheid maar hebt ingeleverd. Om voor hem te leven. En zijn goede wetten te onderhouden. Nou, als je dat hebt, heb je toch alles? Kijk naar u, die niet getrouwd bent. Kijk naar u, die wel getrouwd bent. Ik kijk naar ouderen. Ik kijk naar jongeren. En ik vraag u. Hoe staat het er nou voor? Is dat nou gebeurd in je leven? Weet u ervan? Dat u gekocht bent. Met die dure prijs van het bloed van de Heer Jezus. Dat bloed dat hij storten moest vanwege al jouw, mijn zonde. Om ons vrij te kopen. O, als je dat weet, heb je toch alles. Zou dat je dan geen vrede geven en rust in het leven? En dan vraag ik er maar meteen bij, waarom moet je dan per se trouwen? En ook nog heel snel, alsof het huwelijk de hemel is. Nou, vraag het maar aan mensen om u heen, als u het nog nooit gevraagd hebt. Hoe is dat nou, getrouwd zijn? Het is goed, jawel. Maar het is de hemel niet. Kijk eens hoe vaak het misgaat in huwelijken. Het is allemaal zo gebroken. En daarom zegt Paulus, een iegelijk blijven in die beroeping waarin hij geroepen is. Vers 20. En nog een keer in vers 24. Een iegelijk waarin hij geroepen is, broeders, die blijven in hetzelfde bij God. Dat punt wil hij maken. Laat het dan maar zo, zegt hij. Ja, maar Paulus, zegt u, daar heb ik geen zin in hoor. Ik ben niet gemaakt om alleen te zijn. Nou, dan zegt Paulus er weer bij. Ik zei toch dat het huwelijk goed is. En als u denkt dat u trouwen moet, dan mag u trouwen. Het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Maar, zegt Paulus, ik blijf zeggen, het is nog mooier om niet getrouwd te zijn. Dan zijn we bij die vierde stelling, dat vierde punt aangekomen. Hè? Dat Paulus zegt, persoonlijk geef ik de voorkeur aan niet getrouwd zijn. Single zijn, zouden we zeggen. Nou, dan worden we wel nieuwsgierig, of niet? Waarom? Waarom, zegt Paulus, daar geef ik de voorkeur aan? Wat beweegt hem om dat zo neer te zetten in 1 Korinthe 7? Wat is nu het voordeel van ongetrouwd zijn? Nou, dat weet Paulus heel goed te benoemen. Met name in het tweede gedeelte van het hoofdstuk. Misschien is hij zelf ook getrouwd geweest. We weten dat niet helemaal zeker. Maar het zou kunnen zijn dat hij getrouwd geweest is. dat zijn vrouw gestorven was en dat hij wist uit ervaring wat het is om getrouwd te zijn. Misschien ook is hij altijd alleen geweest. Met zekerheid kunnen we het niet zeggen, maar in ieder geval slaat Paulus wel de spijker op zijn kop, gelijk door de geest, als hij zegt, je bent toch veel bezig met de dingen van de wereld als je getrouwd bent. Hoe je je vrouw kan behagen, hoe je het je vrouw naar de zin kan maken. En ik had even niet zo scherp dat het er andersom ook staat, maar we hebben het gelezen, hè? Het kan ook zo zijn dat je het je man naar de zin wil maken. De man behagen. Het gaat dus naar beide kanten toe. En gemeente, heeft Paulus hier niet gewoon gelijk? Wat kun je ontzettend druk zijn met je vrouw, met je man? En als de kinderen komen, met de kinderen. Dat is niet altijd negatief druk, maar het kan ook gezellig druk zijn, maar het is wel druk. Het is wel druk. En als je niet oppast, kan het zomaar zijn dat je meer praat over de dingen waar je mee zit, waar je mee topt, met je man of vrouw, dan met je God. De binnenkamer, die zoek je niet meer op. Of mondjesmaat. Want je hebt je verhaal al gedaan. En je gaat niet mee met de uitzwermactie, want mijn vrouw vindt dat niet fijn. Voelt u? Paulus zegt, iemand die niet getrouwd is, die kan zich helemaal richten op de dingen van God. De ongetrouwde, vers 32, bekommert zich met de dingen van de Heere, hoe hij de Heere zal behagen. Opdat zij heilig zij, vers 34, bij haar lichaam en haar geest. Voelt u het vuur in deze woorden? Het begint te branden. Dat vuur van liefde wat leeft in Paulus' hart. Door genade wil hij God de eer geven, die hem uit zo'n grote nood en dood heeft verlost. En hij wil Christus verheerlijken. En daarom zegt hij, het is voor mij beter alleen te zijn. Want dan kan ik me ongereserveerd helemaal wijden aan God. En hij zegt ook, ik heb geen bevel van de Heere. Dus hij nuanceert zichzelf, zouden we zeggen. Maar hij wil wel zijn persoonlijke mening geven. Alleen zijn helpt in het dienen van God. En misschien ervaart iemand hier dat ook wel zo. Alleen. Nog alleen. Of weer alleen. Maar geestelijk mag het goed gaan. Dicht bij God. Toegewijd aan de Heere. Datzelfde vuur brandt in je hart. Om voor God te leven. Heerlijk is dat, hè. Wat een genade. Wat een geschenk. Om zo helemaal voor hem te mogen leven. En de vele getrouwden onder ons, die zullen nu geneigd zijn om te gaan sputteren. Ja, maar als ik alleen was, dan zou ik de Heere niet zo kunnen dienen als ik nu doe. Dan zou ik zelf moeten koken. En dan zou ik mijn verhaal niet kunnen doen bij mijn vrouw, bij mijn man. Dan zou, nou, ga zo maar door. Dat laten we staan, dat is uw ervaring. Dat is ook mijn persoonlijke ervaring. En die ervaring die mag er ook zijn. Maar laat Paulus via de stelling dan ook maar staan. Persoonlijk, zegt Paulus, geef ik de voorkeur aan ongehuwd zijn. Zie hen die alleen zijn, niet als zielig. Dat is gewoon niet waar. In de Bijbel komen we heel veel getrouwde mensen tegen, hè, die de Heer dienen. Nee, nou, zomaar een voorbeeldje, Petrus. We lezen ineens over de schoonmoeder van Petrus. Hè. Dus Petrus was getrouwd. Hij diende de Heer met heel zijn hart. Veel gehuwde mensen die God dienden. Dat kan gewoon, gelukkig wel. En dus de Rooms-Katholieke Kerk is de mist ingegaan met het verplichte celibaat. Geestelijken die per se alleen moeten blijven, niet mogen trouwen. Dat is niet bijbels, komen we in de Bijbel niet tegen, dat verplichte alleen zijn. Maar er staan ook bijzondere voorbeelden in de Bijbel van mensen die niet getrouwd zijn en de Here hartelijk dienen. Nou, dat zou ik eens willen vragen aan de jongens en meisjes. Wie van jullie weet een voorbeeld van iemand uit de Bijbel die niet getrouwd was en toch heel veel voor God heeft mogen doen? Nou, dat is best een moeilijke vraag, hè? Dat snap ik. Het is iemand uit het Nieuwe Testament. Ah, zegt iemand, nou weet ik het. Paulus natuurlijk, precies. Paulus zelf. Die man die reisde heel de wereld over. Om alle mensen het evangelie te verkondigen. En wat heeft hij een ontzaglijk zegenrijk leven geleid. Had hij dat nou kunnen doen, gemeente, als hij getrouwd was? Als hij een vrouw had, als hij kinderen had? En dan moesten die kinderen allemaal maar mee hobbelen. Van plek naar plek. Dat was niet gegaan, hè. De Heer heeft het willen gebruiken. Paulus alleen, niet getrouwd, geroepen om zo tot zegen te zijn als pionier, hè, als zendeling. Al Paulus, vraag ik me hardop af, zo'n nauwe band met God gehad als die getrouwd was? Een spannende vraag. Maar ik vraag het me af. Paulus had zijn God in alles nodig. Hij leefde zo dicht bij de Heer. Zoals de bruid bij de bruidegom. En zo was die onvoorstelbaar zegenrijk. Dit is het eerste voorbeeld, Paulus. Maar jongens en meisjes, nou is er nog één, hoor. Een heel belangrijk iemand. Je zou het zo vergeten. Maar de Heere Jezus was ook niet getrouwd. Christus zelf. Hij was echt mens. Echt man. En hij hield van alle mensen om zich heen. Hij hield van alle vrouwen die op zijn pad kwamen. Denk maar eens even aan die Samaritaanse. Op een zuivere manier. Geen zonde was daarin. Hij was niet getrouwd. En was hij ook maar één ogenblik minder gelukkig? En was hij minder zegenrijk? Ach nee. Jezus had genoeg aan zijn Vader in de hemel. Zijn wil wilde hij doen. Dat was zijn hartelijk verlangen. Om de wil van zijn Vader in de hemel te doen. Hij bekommerde zich niet om de wereld. Hoe hij zijn vrouw moest behagen. Maar hij wilde zijn Vader in de hemel behagen. En dat heeft hij gedaan, gemeente. Hij heeft zijn Vader in de hemel behaagd. Zo volmaakt. Hij heeft de wil van zijn Vader volbracht. Hoe? Hoe heeft hij de wil van Vader volbracht? Door de wet te vervullen. volmaakt. Door zijn vader lief te hebben, van het begin tot het eind. Ook toen hij door een donker dal moest. Ook toen hij moest lijden, toen hij moest sterven. Ja, juist door te sterven heeft hij de wil van zijn vader gedaan. Want het was Gods eeuwige wil dat zijn zoon zou komen om te sterven. Om zo zondaren en zondaressen die niet zuiver zijn. En dat weet u, hè? Niet zuiver, zo onzuiver, zo vuil. Getrouwd of ongetrouwd. Maar om al die mensen vergeving te schenken, het leven te geven. Moet u het ook van hem hebben. Eigenlijk heb ik het u al gevraagd, hè, maar nog maar een keer. Moet u het van hem hebben. Van deze Christus is hij uw borg, uw middelaar. Waar je jezelf zo kunt schamen. Omdat je zo ontevreden door het leven gaat, hè. Maar zoek je geluk toch in deze zaligmaker. En hoef je niet altijd gefocust te zijn op die vraag. Zal ik nog trouwen? Zie op Jezus. En heb genoeg aan hem. Als hij zo je borg is. Dan mag hij ook je voorbeeld zijn. Dan mag je achter hem aangaan. Elizabeth Elliot. Misschien wel eens van gehoord. Ze leefde de vorige eeuw, is 2015 pas overleden, ze mocht oud worden. Ze wist wat het was om getrouwd te zijn. Maar ook wat het was om alleen te zijn. Ze trouwde met Jim. En Jim, die werd zendeling in Ecuador. Hij kwam om. En toen was Elizabeth alleen. Verschrikkelijk om zo jong weduwe te moeten zijn. En nog twee keer daarna is zij getrouwd. Maar ze wist daardoor ook heel goed wat het was om alleen te zijn. In die periode tussen de huwelijken in. En ze geeft het advies aan hen die alleen zijn om te wachten. Ik geef u een citaat door. Op deze manier op God wachten is het ware geloof. Geen eigen agenda, geen termijnen stellen, geen eisen stellen aan wat God moet doen. Alleen een geopend hart en geopende handen die bereid zijn te ontvangen wat God zal kiezen. En een volmaakt vertrouwen dat wat Hij kiest beter zal zijn dan het beste wat wij kiezen. Wat een advies, hè? Geef het maar over, zegt ze. Vertrouw op de Heere. U zegt, ja, maar zij trouwde telkens weer. Er kwam weer iemand in haar leven. Ja, maar dat geldt niet voor Ruth Bryan. Leefde wat eerder. 19e eeuw. Was een eenvoudige vrouw. Met een diep geestelijk leven. Op 18-jarige leeftijd overleed haar vader. De moeder begon een pensioen. En de jonge Ruth werd verliefd op een gast die daar kwam. Maar die man bedroog haar. Ruth vond de Heere de allerbelangrijkste. En die man die deed net alsof dat voor hem ook zo was. Want die voelde wel aan, anders maak ik geen schijn van kans. Het was niet waar. En Ruth was er helemaal, ja, kapot van. Zo zeggen we dat dan, hè. Nou, zo was het voor Ruth. Ze was helemaal over de toeren. Ze kon er niet over praten. Als er iemand over begon, dan zei ze stop, stil. En ze hield een dagboek bij. Heel veel schreef ze op in haar dagboeken. Die nog volop gelezen worden. Misschien heeft u ook wel zo'n boek van Brian. Met al haar gedachten. Dus aan te bevelen. En in haar dagboek staat dat ze troost vond in de woorden, uw maker is uw man. Het is zo zoet, zegt ze, om te bedenken, wie moet het huishouden besturen? De man natuurlijk, met een hoofdletter. Wie moet de schulden betalen? De man natuurlijk. Wie moet alle zaken regelen? De man. En zegt ze erbij, net na het overlijden van haar moeder, wie heeft het recht om iets uit het huis te verwijderen, dat het hart van de bruid te veel van hem aftrekt? De man natuurlijk. En dat is wat hij gedaan heeft, schrijft ze, door het overlijden van mijn geliefde moeder. Want sindsdien is hij nog dierbaarder geworden voor mijn ziel. In dat alles zie ik hem. En dat legt mijn mopperen en klagen het zwijgen op. Nou gemeente, is dat niet heel jaloersmakend? Als je zo door het leven mag gaan. We gaan eindigen. Kijk nog even naar de ouders in ons midden. Misschien zijn je kinderen wat ouder aan het worden. Of zijn ze zo rond de 20. Geef ze niet het gevoel dat hun leven alleen maar lukt als ze trouwen. Dat kan zo makkelijk, hè, door telkens weer van die opmerkingjes te maken. Wat kan dat een druk geven? Zeker als ze homoseksuele gevoelens hebben. We hebben het er eerder over gehad, hè? De worsteling van homoseksuelen. Juist zij hebben ons als kerk weer bij 1 Korinthe 7 gebracht. Het is goed om te trouwen. Het is ook goed om niet te trouwen. Je kan zelf zeggen, wie ongehuwd is, loopt niet achter, maar loopt voor. Want hoe zal het straks zijn? Op die nieuwe aarde? Er is geen huwelijk meer. Vraag daarom maar liever open aan uw kind hoe het voor hem of voor haar is. Zoek het gesprek. En spreek vooral over dat ene nodige. Om een vrijgelatene van de Here te zijn, bevrijd door Christus. En tegelijk een slaaf, een dienaar van hem. En dan mag u ook zegen verwachten. Amen. Wij gaan zingen Psalm 25 en daarvan het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen? En wat er volgt in Psalm 25 vers 6.
Thank you.
In deze dienst zal broeder De Kat bevestigd worden tot diaken. En daarom willen wij het formulier om diakenen te bevestigen lezen. De gedeelten die gaan over het ouderlingschap zullen we dus overslaan tijdens het lezen. Het gaat nu om het diakenschap. We lezen het formulier om diakenen te bevestigen. Geliefde christenen, gijlieden weet hoe we nu tot onderscheiden reizen meerdere keren u voorgedragen hebben de naam van onze tegenwoordige medebroeder, die tot de dienst van het diakenschap van deze gemeente verkoren is, om te vernemen of iemand wat had waarom hij in zijn ambt niet zou behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hem voorgebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen, zult gij, broeder, die we bevestigen zullen, en voorts alle die hier tegenwoordig zijt, voor eerst aanhoren uit het woord Gods, een korte verklaring van de instelling en het ambt van de diakenen. Dan lezen we verder bij het schuingedrukte gedeelte. Aangaande de diakenen kunnen we van hun oorsprong en instelling lezen in de handelingen van de apostelen. Al daar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening der armen gehad hebben, aan wie voeten gelegd werd de prijs van de verkochte goederen, en aan een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van nood had. Maar alzo daarna murmurering ontstond, er werd gemopperd, omdat de weduwen van de Grieken in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de vermaning van de apostelen mannen gekozen geworden die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening van het woord te beter mochten volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, zoals blijkt uit Romeinen 12 vers 8. Alwaar de apostel van deze dienst sprekende zegt dat degenen die uitdelen zulks doen zullen in eenvoudigheid. En elders sprekende van de behulpsels bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaatsen genoeg te zien is welk het ambt is van de diakenen. Namelijk ten eerste dat ze in alle getrouwheid en naastigheid ijverig de aalmoezen en goederen die de armen gegeven worden verzamelen en bewaren. Ja, ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp van de armen veel goede middelen gevonden mogen worden. Dus gaven inzamelen. Tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen gaven van onderscheiding en voorzichtigheid om de aalmoezen niet te besteden dan alleen waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen, zoals de apostel eist in Romeinen 12 en 2 Korinthe 9. Dus wat je binnen hebt gekregen, dat is bedoeld natuurlijk om ook weer uit te delen, om mensen te helpen die het nodig hebben. Waartoe zeer goed is dat zij niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord Gods aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Dus ook diakenen mogen een goed woord van de Heere spreken. Daar zijn ze ook toe geroepen. Tot zover de uitleg van het diakenschap. Wil ik u, broeder De Kat, vragen om te gaan staan. Ten einde dan, geliefde broeder Hendrikus De Kat, en ieder mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde dienst aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En eerstelijk vraag ik u of gij niet gevoelt in uw hart dat gij wettig door Gods gemeente en mitsdien door God zelf tot deze heilige dienst beroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer van de zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer, getrouw naar uw vermogen te bedienen. Gij diaken Hendrikus de Kat in de bediening van de armen. En ook belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaamt te ontgaan. Wat is hierop uw antwoord? De almogende God en Vader geven u zijn genade, dat gij in deze uw dienst getrouw en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Beste broeder, een kort woord voor u. Opnieuw mag u hier staan. En daarmee bedoel ik niet dat u hier in dit gebouw eerder heeft gestaan, maar in andere kerkgebouwen. De Heere riep u in de hervormde kerk voor 2004. Ook na 2004 werd u geroepen. Ik wou zeggen, wisten ze u te vinden? En dat is ook zo. Maar wist hij u te vinden? Dat vooral. En nou wist hij u opnieuw te vinden. De roep kwam. U heeft het voor Gods aangezicht neergelegd. En u bent tot de overtuiging gekomen dat het Gods weg is. En ik heb het eerder benoemd. Het lijkt mij, als je zoveel ervaring hebt, ook in het ambtelijk werk, niet zo eenvoudig. Je weet wat er op je afkomt. U zei het ook zelf. Dat maakt het soms moeilijk. Het wordt soms gezien als een erebaan. Maar zo ligt het niet. Het is een roeping. En je hebt zo nodig om te geloven dat God je roept, want anders gaat het ook niet. Er zal een uitzien zijn. Er zal ook een opzien zijn. Ik zou u willen wijzen op de Heere. Die roept en die ook getrouw is. En die het ook zal doen. Er staat in Gods woord, wie het van de Heere verwacht, die is wel gelukzalig. En als u zo uw werk op mag pakken, in het vertrouwen dat hij het goed zal maken, dan mag u ook geloven dat u tot rijke zegen zult zijn. Wees biddend bezig. Want zonder gebed gaat het niet. En het schiet er zo snel en vaak bij in. Maar als u zo biddend mag arbeiden, dan mag u ook met verwachting arbeiden. Want wat hebben we? Een grote en goede koning. En dan bent u maar een schakeltje, een instrument. En dat is niet erg, want dan zal hij het doen. Hij zij u nabij. Ik denk ook aan uw vrouw. En degene die om u heen staan. Hij zij u, samen en als familie, nabij. En hij stelde u, broeder, in deze gemeente tot een rijke zegen. Van harte Gods zegen toegewenst. Gemeente, wij willen broeder de Kat gaan toezingen. En dat doen wij met de woorden van Psalm 119, vers 83. Wat vree heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. En wat er volgt, we zingen Psalm 119, vers 83, zo mogelijk staande. Wij lezen nu met elkaar het laatste gedeelte van het formulier. Zo wees dan, broeder, vlijtig in de verzameling van de aalmoezen. Voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan. Kom de bedrukte te hulp. Verzorg de rechte weduwe en wezen. Bewijs weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. Zijt in uw dienst getrouw en behoud de verborgenheid van het geloof in een rein geweten, goede voorgangers zijnde voor geheel het volk. Alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, dat is in Christus Jezus. En hiernamaals ingaan in de vreugde van uw Heere. Aan de andere kant, geliefde christenen, gemeente, ontvang deze man als een dienstknecht van God. Voorzie de diakenen met goede middelen tot hulp van de armen. Wees weldadig, gij rijken. Geef mild en deelt gaarne mee. En gij armen, zijt arm van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen en moppert niet. Volgt Christus om de spijs van de ziel en niet om het brood. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende wat goed is met de handen, opdat zij hebben mee te delen degene die nood heeft. Dit doende zult ge van de Heere ontvangen, het loon der gerechtigheid. Doch alzo wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons de Almachtige God aldus aanroepen. We eindigen de dienst met het gebed uit het formulier. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u belieft heeft tot meerdere wasdom van uw kerk daarin te verordenen, naast de dienaars van het woord, de regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden en de arme mensen onderhouden. En dat gij ons thans in deze plaats verleend hebt, een man van een goed getuigenis, en die begaafd is met uw geest. We bidden u. Verleen hem meer en meer zodanige gaven als in zijn bediening nodig is. De gaven van wijsheid, van kloekheid, van onderscheiding en van weldadigheid. Ten einde een ieder zich behoorlijk kwijtte in zijn ambt. De ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel, in het weren van de wolf uit de schaapskooi van uw lieve zoon, en in het vermanen en bestraffen van de ongeregelde mensen, insgelijks de diakenen, in het naastig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen van de aalmoes aan de armen, ook mede in het lieflijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Schenk zo aan al onze ouderlingen en diakenen uw genade, dat ze in hun getrouwe arbeid volstandig zullen voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk, aan onze gemeente waarover ze gesteld zijn, omdat ze zichzelf aan de goede vermaning van de ouderlingen gaan onderwerpen en in eer houden om hun ambtswil. Geef de rijken milde harten tot de armen en de armen dankbaar gemoed jegens degene die hen helpen en bedienen. Ten einde alzo en ieder zich kwijtende in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd mogen worden. In wiens naam wij ons gebed besluiten, zeggende: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zingen wij ten slotte uit Psalm 119 en daarvan het 84ste vers. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Psalm 119, vers 84. Gemeente, gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.